Onze hemelse Vader, wanneer we vanavond tot u komen in die lieflijke naam van de Heer Jezus, zijn we zo gelukkig als we deze heilige dagen naderen, wetende dat deze de grootste tijd op aarde vertegenwoordigen. Het is toen dat algenoegzame offer werd gebracht, waardoor arme, verloren zondaars vrijgemaakt konden worden. En deze geweldige hoop mochten hebben, die wij vanavond in onze boezem hebben, dat Hij op een dag terug zal komen. En vanavond, wanneer we deze preekstoel naderen, door de deur komen en dit oude lied horen, we zullen een heerlijke week van thuiskomen hebben. De eerstkomende 10.000 jaar frist dat de herinneringen op van vele jaren geleden, toen wij hier in de tabernakel samenkwamen voor de grote wereldwijde opwekking startte. En Vader God, wij koesteren gewoon die gedachten. En het voelt goed aan in onze ziel dat wij vanavond terugkeren om weer een van die ouderwetse opwekkingen te beginnen. Waar zondaars het uitroepen om genade en waar de teruggevallene de dingen weer in orde maakt met God. En de Heilige Geest is de hoofdpersoon in de samenkomst, die vastgrijpt en bestuurt en ons het brood des levens brengt door het woord. En wij bidden dat Hij avond na avond tot ons zal prediken in deze opwekking. De zieke en de behoeftige zal genezen. Elke gelovige zal heiligen. En dat Hij de lof krijgt uit deze pogingen die wij doen. Want Vader God, het is alleen tot de eer en glorie van Zijn naam dat wij het vragen. Amen. Dit is om een belofte te vervullen die ik 11 jaar geleden deed. Maar het duurde een lange tijd om ertoe te komen om terug te keren naar de tabernakel voor een opwekking. Nu, wij weten dat onze kleine tabernakel onvoldoende plaats heeft voor een opwekking. Maar wij zullen gewoon hier binnen samen drommen en onze uiterste best doen in de komende paar avonden ter ere van God. En ik houd ervan een samenkomst in de gemeente te hebben. Op vele plaatsen hebben wij ze in stadions en in de open lucht, in arena's. Maar het is iets anders wanneer je het in de gemeente hebt. Het lijkt alsof er een liefelijkere, nauwere gemeenschap is wanneer je in de gemeente bent. We zijn dankbaar voor het voorrecht om daar buiten in die arena's in die wereldse plaatsen te kunnen zijn, maar het lijkt of je daar een bedruktheid ervaart, zoals een demonische macht, waar je doorheen moet breken voordat de opwekking ooit begint. En dan, als je in je eigen kerkgebouw komt, dan is een plaats waar God woont. Het is naar zijn huis komen om een samenkomst te hebben. En nu zijn we vanavond blij om vele van de oude gezichten te zien die ik jaren geleden zag bij het beëindigen van mijn bediening hier bij de tabernakel. Ik zie broeder Graham hier binnen, broeder Curtis en zuster Angie, zuster Gertie hier, broeder en zuster Cox. En zo velen van u, zuster Spencer en broeder Spencer. En u allen hier binnen, we zijn zo gelukkig, mama, mevrouw Slaughter. En de broeder zijn daar. Er zijn nog altijd grote groepen van u. Hoeveel zijn er hier binnen van de tijd toen wij starten? Ik bedoel, toen ik in de opwekkingscampagne ging om uit te gaan. Laat me uw handen zien. Over de hele gemeente vanavond. Kijk maar naar de handen. Dat is heel fijn. Nu, wij weten dat opwekkingen alleen komen door de Heilige Geest. Hij is degene die de opwekking brengt. En zelf kunnen wij het niet doen. We kunnen alleen die inspanning daarvoor doen. En God moet die inspanning zegenen. En wij vertrouwen erop dat Hij het zal doen. Ik vertelde mijn vrouw op weg hierheen. Ik heb zelfs geen kans gekregen om te eten vanavond. Het is vreselijk druk. Pas om 2:00 gistermiddag kon ik mijn overhemd aandoen vanaf dat ik gisterochtend opstond vanwege de vele telefoontjes. En het was precies om 2:00 dat ik een noodoproep kreeg voor dokter Samadair in Louisville. En toen, er waren zoveel andere telefoontjes en de oude bekende, een vanuit het hospitaal zei, wel, we hebben de hele tijd gewacht. En als de hel nog erger is wanneer we daar komen dan deze ellende van wacht is geweest, het was gewoon een schreeuw en roep van overal, van honderden predikers. En ik zeg u, wij leven in een van de grootste dagen die deze wereld ooit heeft gekend. Een van de grootste tijden. En ik ben zo blij om in de harten van de mensen een honger te zien naar meer van God. Nu, ik heb dit op mijn hart genomen, biddend dat het in de wil van God is. En wat ik zeggen wou, er zijn enige mensen die daar achteraan staan en ik vraag me af. We hebben een zitplaats hier, een klein bankje. Ik vraag me af of wij dat bankje niet ergens zouden kunnen neerzetten voor iemand van de dames of iemand die daar achteraan staat. Zodat we misschien zouden kunnen... Hier, ik vraag me af of sommigen van hen hier naar voren kunnen komen en hier vooraan op de bank plaatsnemen. Misschien, broeder Ben, we zijn blij je hier te zien. De laatste keer dat ik je zag was in San Fernando Valley, Californië, een paar weken geleden. En er zijn hier nog plaatsen boven, als u die daar achteraan staat hierheen wilt komen. En nu als u hierboven wilt komen, wel, kom dan naar voren. Hier is een extra plaats op het podium. En er zijn enkele extra plaatsen hier. Ze kunnen op het altaar neergezet worden. En we willen dat u het zo comfortabel mogelijk hebt. En ik vertelde mijn vrouw dat ik mezelf beloofd had dat ik met de hulp van God niet van plan ben de diensten lang te houden. Zo de Heere wil ik 30 minuten spreken. En dat zal een wonder op zichzelf zijn, omdat ik er gewoon niet toe kan komen om vlug te beginnen. Maar ik moet het gewoon proberen wegens... En dan zijn we de komende tijd... Dit morgenavond, vanavond is mijn onderwerp de tweede komst van de Heere. Morgenavond is het avondmaalsavond en ik wil over het avondmaal spreken vanuit het gezichtspunt van het Oude Testament. En we zijn, morgenavond is het de officiële avondmaalsavond, want het is de avond dat onze Heer verraden werd. En het is de officiële avondmaalsavond. En na de diensten, morgenavond, na de gewone predikingsdienst, zullen wij avondmaal hebben. En iedereen is uitgenodigd om met ons deel te komen nemen aan dit heerlijke artikel dat ons door onze Heer Jezus werd nagelaten. En dan, volgende avond, wens ik zo de Heer wil, omdat het de avond van de kruisiging is, de kruisiging te nemen uit een ander gezichtspunt, misschien dan u op de radio zult horen, en zaterdag dan de begrafenis. Zondagmorgen om 6:00 is er een zonsopgangsdienst. Om 10:00 een doopdienst, als er zijn om gedoopt te worden, en dan een paasmorgen boodschap. En zondagavond verwachten wij, zo de Heere wil, een korte boodschap over het bewijs van de opstanding en een genezingsdienst. De gebruikelijke genezingsdiensten zoals we die hebben in de samenkomsten, buiten in de gebruikelijke samenkomst, deze komende zondagavond. En als u het nooit hebt gezien, en uw vrienden hebben het nooit het zichtbare bewijs gezien van de opgestane Jezus, dan hoop ik dat hij zal handelen zoals hij in de voorbije jaren heeft gedaan in de samenkomsten. Dat hij precies hier zal verschijnen om dezelfde dingen te doen als die hij deed toen hij hier op aarde was. En wij kijken voorwaarts naar die tijd, de komst, die komt. Dat is goed, schuif gewoon op en maak het uzelf zo comfortabel mogelijk. En ik vraag mij af of wij misschien morgenavond ergens wat stoelen vandaan zouden kunnen halen. Misschien beneden in de begrafeniskamer of ergens, zodat we nog wat extra kunnen krijgen om misschien aan de kanten te plaatsen. We willen dat iedereen het zo comfortabel mogelijk heeft. Hoeveel hebben de Heere lief met alles wat in u is? Nu, laten we onze gevoelens op Christus richten en gewoon kijken nu. We zijn hier niet voor leerstellingen, we zijn hier om de Heere te aanbidden. En we zijn hier om iedereen van elke geloofsbelijdenis, kleur, ras, uit te nodigen. Het maakt hier gewoon niet uit. We komen slechts binnen om de Heere te aanbidden. En er zal een half uur van ouderwets zingen zijn voor de dienst begint. En nu, morgenavond, zal ik proberen om net als vandaag, als het mogelijk is, precies om 8 uur te beginnen en u zo snel als wij kunnen uit te laten gaan, zodat wij de volgende avond kunnen terugkomen. En nu, welkom iedereen en onze bezoekers. U bent meer dan welkom om binnen te komen en gemeenschap te hebben en uw mensen van de gemeente die hier komt. Zie dat u, zodra de samenkomst voorbij is, de hand schudt van iedereen die u maar kunt. Wees gewoon, laat de barrières gewoon weg en heb gewoon een wonderbare tijd. En u weet niet wat onze Heer zou kunnen doen. Dit is paastijd en wij verwachten grote dingen. Nu, in het gezegende woord wil ik een vers of een regel of twee lezen uit het evangelie van Lucas. Het 15e hoofdstuk, het 8e vers. Of wat vrouw, hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastig totdat zij het vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en buurinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Nu, dat mag een zeer vreemde schriftplaats lijken voor de tweede komst van Christus. Maar het spreekt van de tweede komst van Christus. En dit geweldige onderwerp dat wij hier nu voor ons hebben is een van de meest vitale onderwerpen in de gehele Heilige Schrift. Er is niets zo belangrijk als de komst van de Heer Jezus. Want als Hij niet komt, worden wij valse getuigen bevonden. Zijn onze doden die in het graf zijn, omgekomen? En is er voor ons geen hoop over als Jezus niet zichtbaar de tweede keer komt? En in dit licht, in het werkelijke licht van de tweede komst, dit was zo belangrijk, dat Jezus, toen Hij deze heilige week die wij nu naderen, bij de eerste keer naderde in de schaduwen van het kruis, zeer weinig sprak over zijn dood, begrafenis en opstanding. Hij sprak meer over zijn tweede komst dan hij sprak over zijn dood, begrafenis en opstanding. In het licht hiervan moet het dus een zeer belangrijk onderwerp zijn. In het Oude Testament, er zijn vele keren meer schriftplaatsen in het Oude Testament die betrekking hebben op de tweede komst van Christus dan er zijn voor de eerste komst van Christus. Alles, nadat de verzoening werd gemaakt, rust alles wat het menselijk ras betreft, plechtig op de tweede komst des Heren. Nu, wij hebben verschillende religies. En wij hebben verschillende motieven en verschillende theologieën. Maar onze christelijke religie is plechtig gebaseerd op de dood, begrafenis en opstanding en de tweede komst des Heren. Oh, het is een belangrijke vraag. En terwijl wij het nu naderen, wij leven naar mijn oprechtste gedachte in de echte schaduwen van zijn tweede komst. Er is, naar mijn zienswijze, in het licht van de schrift, geen enkele hoop over voor de gemeente buiten de tweede komst des Heren. De wereld is in zijn wilde toestand van totale verwarring volledig buiten controle geraakt van elke door de mens opgerichte organisatie in de wereld. Koningen kunnen hun onderdanen niet meer tegenhouden, nog kunnen dictators hun onderdanen meer tegenhouden. De democratie kan haar onderdanen niet meer tegenhouden. En er is geen hoop over dan de tweede komst van de Heere Jezus. En nu is het een van de vreselijkste tijden voor de ongelovige en de zondaar waarvan hij ooit getuige is geweest, omdat de oordeelstijd zeer nabij is. En het is de gezegendste tijd voor de gelovigen, want zijn verlossing is nabij. Er zijn twee partijen op de aarde vanavond, de gelovige en de ongelovige. De ene komt de Heer ontvangen en de andere komt de Heer oordelen. Bij zijn komst zal hij de ene zegenen en de andere vervloeken bij zijn verschijning. En omdat dit zo'n vitale zaak is, denk ik juist voor, aan de vooravond liever, van onze kleine opwekking, dat wij het ernstig moeten bezien en in de schrift en zien hoe dicht we erbij zijn. Als ik zou willen weten hoe laat het was, zou ik naar mijn horloge kijken. Als ik zou willen weten op welke tijd van de week ze wel leefden, of in welke maand, zou ik naar de kalender kijken. En als ik de naderende tijd wil weten van deze grote gebeurtenis, kijk ik naar het woord van God. Het geeft aan wanneer de tijd nabij is. Want de Bijbel zegt, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, hef dan uw hoofd opwaarts, uw verlossing is nabij. De tijd is nabij. Het was zo'n geweldige zaak voor Johannes, de openbaarder, op het eiland Patmos, dat toen hij de voorschouw zag van de komst des Heren, toen hij de vervloekingen zag die rusten op de ongelovigen en de zegeningen die rusten op de gelovigen, dat hij het uitschreeuwde, ja kom, Heer Jezus. Het ontroerde zijn hart zozeer na alles wat hij had gezien, de gebeurtenissen voor zijn komst, dat hij schreeuwde, ja kom, Heer Jezus. en toen, het gehele gemeentetijdperk, in zijn zicht was voorbijgegaan en hij alles in grote lijnen had gezien, de wijze waarop het zou gebeuren, toen kwam de schreeuw, kom, Heer Jezus, het moet een glorierijk iets geweest zijn dat de komst van de Heer zeer nadert. Toen de discipelen van Jezus tot een plaats waren gekomen, dat zij uitkeken naar de vleeselijke of de natuurlijke dingen van de aarde. Nu, wij willen hier even enkele minuten stoppen. Het hoeft niet altijd het vleeselijke te zijn dat ons zal wegtrekken. Soms zullen we gewoon de natuurlijke dingen ons wegtrekken. Jezus, dienstknechten of zijn discipelen, wezen hem op de tempel van de stad Jeruzalem. De grote tempel waarin God was verschenen in zijn Shekinah-glorie in het Heilige der Heiligen. En toen zij hem zeiden hoe goed de stenen erin waren geplaatst, hoe het grote meesterbrein van God had bepaald dat deze stenen in vele plaatsen van de wereld werden uitgehakt en samenkwamen, zodat er in de 40 jaren van zijn oprichting zelfs geen gegons van een zaag of het geluid van een hamer was. Het was zo meesterlijk samengevoegd en dat God boven de cherubijnen was binnengekomen en hoe het zijn Shekinah-glorie vertoonde en hoe zij grote hoop hadden in deze grote kerk. En Jezus zei hun, bezie al deze dingen niet. Toch was het een heilige plaats. Het was een goede plaats. Het was een plaats, het huis van de woning des Heren. Maar Jezus zei, zie deze dingen niet. Ik heb u iets te vertellen dat veel groter is dan dit. Want de tijd zal komen, zei hij, dat er niet één steen op de andere zal gelaten worden. Het doet er niet toe hoe goed wij proberen ons natuurlijk wezen te verzorgen. Het doet er niet toe hoe hard wij voor onze organisatie werken. Hoe hard wij werken in de gemeente voor onze orders van de gemeente. Er komt een tijd dat al deze dingen zullen verdwijnen en voorbij gaan. Jezus begon hun dat te vertellen. En zij vroegen, wat zal het teken zijn van de komst van het einde van de wereld? En Jezus begon tot hen te spreken. De tijd zal komen dat er geen steen op de andere zal gelaten worden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentiën, aardbevingen op verschillende plaatsen. En onlangs, ginds in Californië, in Oakland, toen het ons voorrecht was daar in een samenkomst te zijn, was het de eerste maal dat mijn vrouw ooit een aardbeving meemaakte. Ik zat in de kapperszaak en de kamer schudde een beetje en de radio kondigde vlug aan dat er een aardbeving bezig was en dat men er binnen ongeveer 8 minuten weer een verwachtte. En ik dacht, oh, wat als deze de laatste is? Ik haastte mij uit de kapperszaak, ontmoette mijn vrouw die op straat wachtte en ging een kleine drogisterij binnen om enkele aanzichtkaarten te kopen om naar onze geliefde te zenden. En toen wij daar waren, een van de geheimzinnigste, vreemdste gevoelens die een mens ooit kan voelen, begon de hele aarde te wiegen. De flessen begonnen van de plank te vallen. En de luchtkokers begonnen van het gebouw te vallen. En de straat werd overstroomd door huilende en schreeuwende mensen, terwijl de pleisterkalk van de muren viel. En de grote gebouwen met 30 en 40 verdiepingen, wiegde heen en weer tot de rook of het stof van de mortel omhoog steeg als een grote paddenstoel. En de mensen begonnen te schreeuwen en te rennen. Ik zei, dat is de vinger van de Almachtige God die zegt dat het handschrift op de muur is. Jezus zei, wanneer u hoort van aardbevingen op verschillende plaatsen. De aarde scheurde bij de autosnelweg open. Anderhalve meter ongeveer, honderden meters diep de aarde in. Op één plaats stortte de gehele autosnelweg in. En ik dacht, toen dat open scheurde, dat ik bijna de vinger van de Almachtige God kon zien. Die zei, er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen. Terwijl de dag voorbij ging, troffen 8 verschillende aardbevingen die stad. En de kroegen bleven open. En de straten wemelden van de dronkaards. En half geklede vrouwen wandelden in de straten en alles, alsof er nooit iets was gebeurd. De mensen zijn vandaag zo aardsgebonden dat ik niet weet wat er nodig zal zijn om dit land te schudden. Ze lijken gewoon zo onbezorgd te zijn. Ze slaan er geen acht op. En één man maakte zelfs een opmerking, zoals ik het met mijn eigen oren hoorde. Zag u wat ik deed? Ik schudde met mijn vuist. Ik ben de Superman. En ik dacht, wat een godlastering. Ik dacht daar nooit zozeer aan als godslastering, als dat ik deed precies hier, in onze eigen stad. Toen ik gisteravond de snelweg verliet naar Georgetown, wanneer u de secties kruist hier buiten, vlak voor de nieuwe autosnelweg tevoorschijn komt, er stak daar een groot reclamebord omhoog, waarop stond, hij is opgestaan, heeft leven. En op het volgende bord er vlak naast, die twee alleen, stond, waar Budweiser bier is, daar is leven. Ik dacht, wat een godslastering. Dat is alles wat het is. En de Bijbel zegt dat voor de tweede komst van Christus de mensen godslasteraars zouden zijn, wandelend naar hun eigen goddeloze begeerten. Echtbrekers en lasteraars. Hoe de wereld in zulk een zelfbedrog is gekomen. Toen Billy en ik in een grote samenkomst onlangs in Bombay, India waren, waarin tienduizenden Hindoes hun leven aan Christus gaven, kwam er een grote waarschuwing. Nu, ik wil dat u let op de intelligentie van de natuur. Plotseling begonnen om een onbekende reden alle kleine vogels de stad te verlaten in de richting van het platteland. En vogels trokken met zwermen weg naar het platteland. En men begon op te letten, begon op al het vee en de schapen en de ossen te letten. Maar in India zijn de hekken niet zoals de onze. Het zijn geen houten hekken, maar grote, hooggebouwde rotshekken. En al het vee begon weg te gaan bij de muren. En weg te gaan bij de gebouwen. En ging helemaal naar het midden van het veld. En begon daar op het midden van het veld rond te lopen. Toen vond er plotseling een grote aardbeving plaats, die de muren, bomen en rotsen deed beven. Projectielen vlogen in het rond. En de vogels keerden niet terug. En het vee bleef buiten in het veld. Maar de mens ging gewoon voort, denkend dat het in orde was. En de volgende dag schudde er weer een aardbeving. En meer gebouwen kantelden en de projectielen vlogen in het rond. En op de derde dag kwam het vee terug naar de muren. En de vogels keerden terug naar de stad. Oh, hij die het musje voedt. Hij die zijn kleine schepselen in de ark bracht. Leeft nog steeds en regeert. En ze lijken meer begrip van God te hebben dan de mens. Die hij naar zijn gelijkenis schiep. Terwijl de mens lastert, voorziet God voor die kleine schepselen der aarde. En zij maakten dat ze wegkwamen van de grote muren. Ze zouden gedood zijn. De vogels zouden verpletterd zijn in de breuken van de rotsen, terwijl ze heen en weer beefden. Tekenen van zijn komst. O, het is een grote dag waarin wij nu leven. Aardbevingen op diverse plaatsen. Pestilentiën. Al die dingen waarvan Jezus sprak, zijn hier. Volgens mijn zienswijze zie ik niets anders over dan de komst des Heren. Het is nabij. Jezus zei in zijn toespraak tot zijn mensen ook, hij zei, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer hij zacht wordt en bladeren begint voor te brengen, zegt u dat de zomer nabij is. En als u deze dingen ziet beginnen te gebeuren, weet dan dat de tijd nabij is. Merk op wat de vijgenboom was. De vijgenboom is altijd de Joodse natie geweest. Hij zei niet slechts de vijgenboom, maar de andere bomen. Als u de vijgenboom en alle andere bomen hun knoppen ziet voortbrengen. Nu, hij sprak niet alleen van de vijgenboom, ook van de andere bomen. Laten we even opletten wanneer hij zijn knoppen krijgt. Wij hebben in een zeer bijzondere tijd geleefd in de afgelopen jaren. De heidengemeente heeft een van de grootste opwekkingen gehad die er ooit zijn geweest sinds de tijd der apostelen. Oh, en de heidengemeente had toen de opwekking niet. Het was toen de Joodse gemeente die de opwekking had. Maar de heidengemeente heeft de laatste 10 of 12 jaar de grootste opwekking gehad in de geschiedenis. Als wij denken aan de opwekking van Maarten Luther, dan was deze zeker groot, zeker. Maar dat was alleen in Duitsland. Denken we aan de Wesleyaanse opwekking die in Engeland was. Ze verspreidden zich hier naartoe en naar enige van de Britse eilanden, maar had toch nooit zoveel effect. Maar in deze dag heeft deze opwekking van het bovennatuurlijke, die bezig is, de wereld absoluut rondom bedekt, van zee tot zee. Via grootse radioprogramma's en tijdschriften en evangelisten die uitgingen, niet gesteund door de mens, en heeft het een opwekking gebracht waardoor tienduizenden maal duizenden zielen in het Koninkrijk van God geboren zijn. In mijn eigen kleine breekbare bediening die de Heer mij heeft gegeven, heb ik wel meer dan 1 miljoen zielen naar het Koninkrijk God zien komen. Denk daaraan. Terwijl anderen met deze grote bedieningen, die uitgezonden worden via de radio enzovoort, er miljoenen bestrijken, zijn opwekkingsvuren die op nagenoeg elke heuvel van de wereld gebrand hebben, sedert wij ongeveer 10 jaar geleden met de opwekking zijn begonnen. We zijn in de eindtijd. We zijn in de eindtijd. Nu, merk op, dan net daarvoor profeteerde hij hier en zei, de muren van Jeruzalem zullen door de heidenen vertreden worden, tot dat de heidenbedeling zal geëindigd zijn. De Mohammedanen hebben haar overgenomen, we beseffen dat. En ik wil dat u vanavond naar de crisis kijkt, hoe Ismaël en Isaac elkaar nog steeds in de haren zitten, precies te Jeruzalem, waar zij zouden zijn zoals voorspeld werd. En enkele jaren geleden waren er bijna helemaal geen Joden in Jeruzalem. Nu Jezus sprak, wanneer u de knop van de vijgenboom ziet uitspruiten. Nu, de Joden zijn over de hele wereld verstrooid geworden. In grote aantallen miljoenen in Duitsland en in Italië en in de Verenigde Staten en over de hele wereld. En zoals God in de vroegere dagen het hart van Farao verhardde, verhardde hij Mussolini's hart tegen de Joden. En de Joden werden uit Italië gezet. Hij verhardde Hitler's hart en ze werden uit Duitsland gezet. Hij verhardde Stalin's hart en ze werden uit Rusland gezet. En heeft u in de krant opgemerkt dat wij, de Verenigde Staten, partij kiezen voor de Arabieren? Oh, broeder, het teken is aan de wand. God zei, wie Israël zal zegenen, zal gezegend worden. Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. Nu, ik heb thuis een film. Of ik geloof dat hij voor een tijd uitgeleend is. Die door de geleerden 3 minuten voor middernacht wordt genoemd. Als de wetenschappelijke wereld heeft gezegd, de klok is rondgegaan tot het nu 3 minuten voor middernacht is. En ik geloof dat zij dat nu hebben teruggebracht tot ongeveer 1 minuut voor middernacht. Toen men waterstof en zuurstof en atoomkracht ontdekte. En al deze grote krachten die men zou kunnen gebruiken. Welke binnen 5 minuten tijd een totale vernietiging zouden kunnen veroorzaken. Men zou absoluut deze avond kunnen veroorzaken dat er niet 1 levend persoon zou zijn op het hele Noord-Amerikaanse continent in 30 minuten. En dit ligt direct in de handen van enkele ongelovigen die ons haten. En daarbij hebben wij commandoschepen en schepen die geheel rondom zijn geplaatst, zowel op van Siberië tot ginds in Hongarije en verschillende plaatsen waar onze schepen zich bevinden, geladen met dezelfde soort projectielen. Broeders, het is later dan u denkt. Sodom en Gomorra wisten er weinig van die nacht dat zij hun laatste uur beleefden. Evenmin wist Egypte ervan dat de doodsengel, waarvan voorspeld werd dat hij zou komen, die nacht zou komen. Weinig besefte Pearl Harbor van dat bombardement dat plaatsvond. Wij zijn gewogen op de weegschaal en te licht bevonden. We zijn dicht bij de eindtijd. Wat zou er gebeuren als zij daar ginds in Moskou zouden die projectielen zo kunnen geleiden, geleid door de sterren en radar, dat zij die bom precies zouden kunnen doen landen op Fort Street in Louisville? Dat is juist, als zij dat zouden willen. En we kunnen daar buiten ergens op zee op onze schepen er 1 regelrecht richten op het centrum van Moskou als wij dat willen. Wat zou er gebeuren, mijn broeder? Als die grote raketuitwisseling zou plaatsvinden en dit land een schok zou ontvangen, terwijl wij terzelfde tijd dezelfde dingen zouden loslaten om de andere kant te schokken, en wij leven hoe dan ook op een kleine, zeer dunne korst, terwijl aardbevingen telkens weer opnieuw rond zijn gegaan tot ze als een uitgehold ei is. Als zij 1 grote barst zou krijgen, zou deze 8000 mijlen dikke lavalaag de lucht inspuiten. Het zou precies doen wat God zei dat er zou gebeuren. We zijn in de eindtijd. We zijn er. Geen manier om het te stoppen. Al het pleiten, al zouden we een Eisenhower in elke straat zetten, het zal het nooit tegenhouden. Jezus Christus zei dat deze dingen zouden komen. We zijn hier. De vijgenboom brengt zijn knoppen voort. In deze film, ginds ver in Iran, u las het in het tijdschrift Luke, werden grote vliegtuigen ingezet om vliegtuigen vol van die Joden daarop te halen. En er zijn daar duizenden geweest, sedert het wegvoeren naar Babylon, gedurende 2500 jaar. En ze zijn daar achtergebleven. Ze ploegden nog met oude houten instrumenten. Ze hebben er niets van geweten dat Jezus ooit op aarde was. Ze wisten nergens iets over, behalve over hun oude Joodse traditie, tradities waarbij zij hadden geleefd. En toen deze vliegtuigen daar landden, en men begon die Joden te laten instappen om hen terug naar hun thuisland te voeren, de profeet profeteerde 2800 of 3000 jaar geleden en zei, wanneer zij uit die gevangenschap komen, zal God hen op arendsvleugels terugvoeren. De profeet zag de vliegtuigen komen. Hij zag ze landen en hen oppikken en hen terugvoeren naar hun thuisland. Hij wist niet hoe hij ze moest noemen. Het leek als een arend voor hem. Dus zei hij, ze zullen teruggebracht worden op arendsvleugels. En toen ze uit het vliegtuig stapten en de jongeren de ouderen hielpen, werden zij geïnterviewd. En men vroeg, bent u naar het thuisland gekomen om te sterven? Ze zeiden, nee, wij zijn teruggekeerd om de Messias te zien. Oh, grote stoomschepen van rondom de wereld zijn in de laatste paar jaar naar Jeruzalem gestoomd met bejaarde Joden, jong en oud, gekleed in hun klederdrachten, komend van het oosten van het westen. En over de hoofdstad Jeruzalem hangt die oude zespuntige Davidster, de oudste vlag ter wereld, die niet gewapperd heeft gedurende 2500 jaar. Ze is tot een natie verklaard hedenavond. De vijgenboom doet zijn knoppen uitlopen. Jeruzalem groeit. De Heere herstelt. De tekenen die de profeten voorzegden, de heidendagen zijn geteld, vol verschrikkingen. Keer terug, o verstrooide, tot het uwe. Want de dag der verlossing is nabij. De harten der mensen bezwijken van vrees. Wees vervuld met Gods geest. Uw lampen in orde gebracht en gereed. Kijk omhoog. Uw verlossing komt nabij. Het is later dan wij denken. Wij komen niet naar de gemeente om een stoel te vullen. Wij komen niet naar de gemeente om een goede prediking te horen. Of om goede muziek te horen. Dat heeft allemaal zijn plaats. Maar wij kunnen beter naar de gemeente komen om onszelf te onderzoeken voor God en voor de verlossing van onze zielen. Want de dag der verlossing is nabij. Jezus Christus, Gods Zoon, vergeleek dit, zei hij, met een vrouw. En in ons onderwerp vanavond ontdekken wij dat de echtgenoot van deze vrouw weg was. En zij had een van de munten uit haar bruidstooi verloren. Nu, ik zal proberen dat te verklaren. Tegenwoordig, als een vrouw getrouwd is, moet ze een trouwring dragen. Als een teken dat zij getrouwd is. Dat is om andere mannen ervan te weerhouden om iets met haar te doen te hebben. Ze kijken en zien dat zij een getrouwde vrouw is. In die dagen hadden zij geen trouwringen. Ze hadden een bruidstooi. Men noemt dat een tablet. Noemt broeder Brennan het een bruidstooi. Die men op hun hoofd zette. Hij had 10 munten en ging rond hun hoofd. En dat was een teken dat ze gehuwde vrouwen waren en dat geen man grappen met hen moest uithalen, geen jongens met hen moest flirten. Ze waren gehuwd. Elk van deze munten, als we maar tijd hadden, maar dat heb ik niet, ik ga proberen zo goed mogelijk mijn woord te houden. Zou ik u kunnen vertellen wat elk van deze munten betekende? Ze werden erin geplaatst en elk van deze munten betekende een bepaalde deugd van die vrouw. De eerste betekende haar liefde tot haar echtgenoot. De tweede haar gelofte van deugd om rein voor hem te leven. En de derde en vierde en vijfde en zo verder tot de negende en de tiende. Als u het zou willen nakijken, kijk in Galaten 5. U zult ontdekken dat die vrouw de gemeente vertegenwoordigde en de gemeente is een gehuwde vrouw van Christus. En de bruidstooi die de gemeente verondersteld wordt te dragen, wordt gevonden in Galaten 5. Inhoudend liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, dat is de bruidstooi die gedragen behoort te worden in de gemeente. Broederlijke liefde, vriendelijkheid, gemeenschap, zin. En deze vrouw, toen het moet zo ongeveer donker geweest zijn, toen zij besefte dat zij één van deze penningen verloren had. Oh, als er ooit een tijd was dat de gemeente inventaris zou moeten opmaken om te ontdekken of u al de penningen had, dan behoorde het nu te zijn. Het wordt donker. De spoken en wolken van het vernietigen van de beschaving hangen over de aarde. Zonde en liederlijkheid is overal. We leven in een vreselijke tijd waarin goddeloosheid is. Mensen die slechts naar de kerk gaan, slechts voor de schijn. Mensen die naar de kerk gaan om te proberen hun gemeenheid te verbergen. Mensen die naar de kerk gaan en beweren christenen te zijn en leven zoals de rest van de wereld. Drinkend, rokend, gokkend. Vrouwen die immoreel gekleed zijn. Kleren dragend die zij nog niet eens behoorden te dragen in hun eigen kleedkamer. Buiten op straat in het openbaar. En broederlijke liefde is een zaak die bijna voorbij is. We hebben niet één penning verloren, maar we hebben nagenoeg elke penning verloren. En het werd avond. En bedenk, haar echtgenoot zou terugkeren. En als hij haar vond, zonder één van deze penningen, toonde het dat zij als een hoer gekenmerkt was. En als zij onteerd was, of zichzelf had onteerd, op enige wijze, en het was gezien door de mensen, dan bracht men haar voor de priester. En men bracht getuigenis uit dat zij aldus was gevonden. En de priester, ziende dat zij een gehuwde vrouw was, nam die penning uit haar bruidstooi van hetgeen zij verkeerd had gedaan. Als zij haar deugd bedorven had, nam men die penning eruit. Als zij geflirt had, tonend dat zij niet trouw was aan haar echtgenoot, nam men die eruit. Wat het ook was, men nam die eruit. En wanneer haar echtgenoot terugkeerde en bevond dat zij gemerkt was, zou hij haar onmiddellijk wegzenden en niets met zo'n vrouw te doen willen hebben. Hij wilde zo'n vrouw niet. Het was dus zo tegen het duister worden dat zij besefte dat zij iets verloren had. Dat het tijd was dat haar echtgenoot zou komen en dat het laat werd. De gemeente zou zichzelf maar beter kunnen onderzoeken door het woord van God in zaken onze zuiverheid, onze getrouwheid, onze toewijding. Wij zijn achterklappers geworden, klikspanen, sigarettenrokers, lasteraars, opgeschilderde Izebels, het hele palet van wat de rest van de wereld doet. De christelijke kerk laat zich tegenwoordig in met die dingen, waardoor u nauwelijks de een van de ander meer kan onderscheiden. Het is tijd dat wij inventaris opmaken. Het wordt laat. Nu, om te... Het was zo laat dat zij een kaars moesten aansteken. En zij nam een kaars. Niet alleen nam zij een kaars, maar zij pakte een bezem. En begon het huis schoon te maken. O, broeder. Als er ooit een tijd was waarin het nodig was om een kaars aan te steken, het uitzenden van het evangelielicht, de Heilige Geest terug in de gemeente, niet zozeer voor emotie, niet voor iets fantastisch, niet voor enige opgewerkte emotionaliteit, niet voor een vreugdesprong, maar voor een hart doorzoekende ervaring waarin mannen en vrouwen in het reine komen met God. Juist, we zijn bij de eindtijd. En zij ontstak een kaars om haar licht te geven. En broeder, elke kleine kaars hier binnen zou vanavond ontstoken moeten worden. Niet alleen dat, maar zij nam de bezem. En de buren konden het stof zien opvliegen. Ze had een echte schoonmaaktijd. Want haar man stond op het punt te komen. En als hij haar snapte zonder die ene penning, dan was zij een hoer. Broeder, wij, de gemeente van de levende God, in deze grote uren waarin we nu leven, het betaamt ons dat wij onszelf onderzoeken. Tot God gaan, de kaars van het woord, van het evangelie ontsteken. En onszelf onderzoeken, om te ontdekken of wij niet tekortschieten. En in het bijzonder, wanneer wij al deze dingen zien, komen. We zijn in de eindtijd. De komst van Christus is nabij. Er is geen andere hoop in de wereld voor de gemeente. En kijk, de gemeente neemt er haar gemak van. De gemeente heeft geen geweten meer. U kunt hen nauwelijks wakker krijgen. De Bijbel zei dat men in die toestand zou komen, dat men zou zeggen, kijk, onze Heere stelt zijn komst uit. En ze zullen elkaar verslinden en vereten enzovoort en elkaar bevechten. Het is precies dat uur. Alles is klaar. De bladzijden zijn omgeslagen alsof het al dus was. En het is klaar. De komst van de Heer. De Lutheraanse kerk heeft haar licht verloren. De Methodistenkerk heeft haar licht verloren. De Baptistenkerk heeft haar licht verloren. De Pinksterkerk heeft haar licht verloren. Elk licht schijnt verdwenen te zijn. De Pinkstermensen, de heiligheidsmensen, handelen gewoon precies zoals de Methodist. De Methodist handelt als de Baptist. De Baptist handelt als de Lutheraan. De Lutheraan handelt als de Katholiek. En het is allemaal teruggekeerd tot één grote opeenhoping van zonde. Dat is juist. We zijn in de eindtijd. De komst van de Heere. Nu, zij hield grote schoonmaak. Zij schrobde de vloeren. Zij stofte de muur af. Zij haalde de spinnenwebben weg. Zij bleef bezig tot zij gevonden had wat zij verloren had. En toen zij dat vond, riep zij haar kleine zusterkerk om nu te komen. Ik geef er niet om of u Methodist, Baptist, Pinksterman, Presbyteriaan bent. Kom, laten we ons samen verheugen. Wanneer die tijd komt, wanneer de gemeente haar broederlijke liefde vindt, wanneer de gemeente haar heilig fatsoen vindt, wanneer de gemeente haar plaats in Christus vindt, zal zij tot de andere leden van het lichaam roepen, kom en verheug u met ons. God wil dat de gemeente hem lief heeft. Ik geloof dat het zondagmorgen was dat ik sprak over de deugden van een vrouw. Hoe gezegend! Wie zou iets liefelijkers kunnen vinden als een man vermoeid naar huis komt, dan een vrouw die God hem gegeven heeft? Een vrouw en een man zijn onscheidbaar, ze zijn één. In de schepping schiep God hen eerst samen. En ze zijn één van hart, ziel, geest en alles. Toen hij de mens maakte uit het stof der aarde, scheidde hij hem van zijn vrouw. Toen hij Eva maakte, ging hij geen vrouw maken door nog wat meer stof op te rapen, maar nam hij uit Adams zijde een rib en maakte daaruit zijn vrouw. Hij zei, zij is been van mijn been, vlees van mijn vlees. Ze waren één in hart, ziel en lichaam. Het is een type van Christus. God nam de gemeente van Christus niet van een geloofsbelijdenis, nog nam hij haar van een denominatie. Hij nam haar uit het hart van Christus. De speer in zijn zijde door het bloed. Mijn broeder, zuster, ik geef er niet om hoe religieus u zou mogen zijn. Als u niet bedekt bent door het bloed, bent u verloren. We zullen daarop ingaan overmorgenavond en aantonen hoe vitaal het is. Maar u bent verloren zonder het bloed. Nu, toen hij dan die vrouw maakte, was zij een levensgezellin. Ze was iets voor hem om lief te hebben, ze was deel van hem. Nu luister aandachtig, een man of een vrouw kan nooit naar de hemel gaan, tenzij zij wedergeboren zijn. Ik bedoel niet omdat u in tongen gesproken hebt. Ik bedoel niet omdat u gejubeld hebt. Ik bedoel niet omdat u hebt gedanst. Ik bedoel niet omdat u regelmatig naar de kerk ging en speltjes draagt voor uw getrouwheid. Die dingen zijn in orde, maar dat is het niet. Er moet absoluut een verbinding van eenheid zijn tussen u en Christus tot u één wordt. U bent één. En als u het niet bent, hoe zou u zich kunnen indenken dat u 's avonds binnenkomt? Vermoeid, uitgeput, afgetopt. Als u een boer bent, monteur, prediker, wat u ook bent. Wanneer u binnenkomt in uw kleine thuis, u verlangt ernaar daar te zijn. U opent de deur. En daar staat een lieve kleine vrouw. Zij begroet u. Ze is heel liefelijk en netjes. Ze komt naar u toe en kust u op de wang. Ze zegt, vader, je bent moe. Ze laat u zitten in een stoel en komt op uw schoot zitten. Ze slaat haar armen om u heen en ze klopt u zachtjes. Het lijkt dan alsof u niet vermoeid meer bent. Iets brengt u er bovenop. Het is iets wat God u gaf voor dat doel. Het is een deel van u. Nu, als zij een echte vrouw is. Maar wat als deze lippen die dag of een andere keer een andere man gekust hebben? Wat als u zich daarvan bewust bent? Wat als die armen een andere man geknuffeld hadden? Zij is een absolute gruwel op uw schoot. Die kus brandt als een Judaskus. En u zou die armen liever niet rondom u willen hebben. O, zij mag er nog zo knap uitzien. Haar haar mag gekruld zijn. Haar ogen bruin, haar wangen roze. Haar rokje mag gestreken zijn. Ze mag nog zo mooi zijn. Maar als dat echte, waarachtige, goddelijke respect en liefde en vertrouwen er niet is, kan ze maar beter van uw schoot wegblijven. U wilt niets met haar te doen hebben. Zij is schuldig ten opzichte van u. Het maakt me niet uit hoe knap zij zichzelf maakt. Ze is nog steeds verkeerd. Tot zij bewezen heeft een echte, waarachtige lieveling te zijn. Die niemand anders lief heeft dan u. Geen andere kus van haar lippen dan voor de uwe. Geen andere armen mogen haar vasthouden dan de uwe. En u weet het. Wat een gevoel. Wat een vertroosting. Dat is man en vrouw. Wat het type is van Christus en zijn gemeente. En wanneer u naar uw kerk gaat, dan mag u de beste kerkbanken hebben in de stad. U mag de hoogste torenspits hebben die er in de stad is. U mag het beste pijporgel hebben. U mag het best gekleed gaan. Zingen als een nachtegaal. Maar met dat alles, als u kust en flirt met de wereld, is die kus op de wangen van Christus een Judasachtige kus. Hij wil niets met u te maken hebben. Hij kijkt naar uw trouwring en hij vindt de bruidstooi geschonden. Hij vindt dat de liefde verdwenen is. Het is een vorm. Hij vindt dat de trouw verdwenen is. U hebt overspel gepleegd met de wereld. U gaat naar danspartijtjes en boogie-woogie feestjes en kijkt naar oude smerige televisieprogramma's. U pleegt overspel tegen Christus, tegen hem, terwijl u hem uw echtgenoot noemt. De Bijbel zegt, gij zegt, ik ben rijk, ik heb niets van nodig. Maar hij zei, gij weet niet dat gij naakt zijt. Ellendig, blind, arm. En gij weet het niet. Het is tijd dat wij een kaars aansteken en het huis vegen. De komst des Heren is nabij. Laten we het even overdenken terwijl wij onze hoofden buigen. Wilt u? Zou u naar de piano willen gaan, zuster? Wat was u bezig te doen, gemeente? Wat is uw toestand vanavond? Wanneer uw hand opgestoken is in uw toewijding, is er iets dat u recht zette? Als u flirt met de wereld, als u dingen doet die verkeerd zijn, uw kus, denk erover na, mens. Meneer, ik wil u iets vragen. En dat geldt ook voor juffrouw en mevrouw. Jonge dame, wat zou jij denken van je vriend? Als jij wist dat jij hem buiten zag kussen en meegaan met andere meisjes. En je was met hem verloofd. En hij kwam langs en klopte je op de hand en zei, schat, ik heb jou alleen lief. Je zou zeggen, jij kleine huichelaar, ga uit mijn ogen. Wat zou... Denk erover na, meneer. Wij zijn niet alleen verloofd, maar we zijn getrouwd. De gemeente is gehuwd met Christus. Wij zijn de vrouw van Christus. Kinderen voortbrengend. Wat zou u graag 's avonds naar huis komen? Vanwege uw toewijding tot uw vrouw. En zij heeft een stel kleine kinderen. En u ontdekt dat die dag, en wanneer ze binnenkomt, oh, haar nagels kunnen geschilderd zijn. Dat is als u van de wereld bent. Zij mag er nog eens zo knap uitzien, maar u weet het, denk erover na, broeder. Als die vrouw andere mannen heeft gekust, als die armen die rondom u zijn, terwijl zij zegt dat ze u lief heeft, en u weet dat zij ook anderen heeft lief gehad, dat haar liefde niet echt is. Haar liefde is niet echt. Die behoort u niet toe, die behoort ook toe aan anderen. Als er ook maar iets mannelijks in u zit, zou u haar van uw schoot afstoten. Bedenk wat een gevoel dat zou zijn. Denk eraan, dame, als uw man thuis komt. Niet alleen dat, maar het dragen van ziekte door immorele handelingen. En o, zegen uw hart, de gemeente is verteerd. Door geestelijke geslachtsziekten. Allerlei ismen en heel de rest. Het is verkeerd. God, wees genadig. Jezus komt, vrienden. U zult een deze avonden of een deze dagen geen tijd meer hebben. U kunt zich beter nu onderzoeken. Laten we bidden. Hoeveel van u zeggen, broeder Branham, met uw hoofden gebogen, uw handen opgestoken. Gedenk mij in uw gebed, broeder Branham. Ik kom vanavond, ik kwam hier niet slechts om gezien te worden, God zegen u. Kijk naar de handen. Ik kwam hier niet om gezien te worden, ik kwam om iets te ontdekken. En ik geloof dat God tot mijn hart sprak, terwijl u predikte, en ik besef dat ik verkeerd ben. Ik wil een echte, ware christen zijn. Ik wil een echte geliefde zijn, zodat wanneer ik naar mijn Heer ga en op mijn knieën val, hij mij omhelst in zijn armen en zegt, o, mijn geliefde. Herinnert u zich Salomo, hoe hij ervan sprak? Hij zei, kom, mijn geliefde, laten we wandelen tussen de granaatappelbomen. Laten we wandelen door de hof der kruiden. Hoe hij zei dat haar lippen eruit zagen als rozenknoppen enzovoort. Hoe dat hij zijn kleine vrouw lief had. Hij zei, kom, laten we gaan en ons volledig aan de liefde overgeven. Wanneer u bij uw altaar neerknielt om te bidden, is uw hart zo barachtig en uw ziel zo zuiver, dat u zegt, Heere God, laten wij elkaar beminnen. En dat u zegt, ja, mijn geliefde, ik heb u lief. Of hebt u ontucht gepleegd? Hebt u geflirt met de wereld? En het uur des Heren is nabij. Dat al deze tekenen en wonderen, met tienduizenden andere dingen die gebeurd zijn, erop wijzen, elk aanwijzingsbord geeft het aan. Het wordt donker, er is een afkoelen in de gemeente, de opwekking schijnt over te zijn, het laatste stukje is zo ongeveer beëindigd. En hier vinden wij onszelf in overspel. Wat zal hij doen? Hij zal ons van zijn schoot afschuiven en zeggen, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Nu, als er hier iemand is die opnieuw zou willen worden gedacht, dan zou ik u op dit tijdstip mogen vragen om uw handen op te heffen tot God en te zeggen, ik geef mij nu geheel over en zeg dat ik door Gods genade vanaf vanavond door Gods hulp een recht leven zal leiden. God zegen u, God zegen u. En u broeder, uw zuster, uw jonge dame, uw meneer, uw broeder, u daarginds, daar beneden. En u jongeman, is er hier een persoon die nog nooit is gered? En zegt, broeder Branham, gedenk mij, ik ben nooit wederom geboren, ik weet dat ik het niet ben. Luister, u bent niet gered totdat u wederom geboren bent. U wendt slechts uw gelaat naar iets. Maar wanneer u Christus aanvaardt, bent u wederom geboren. U zegt, broeder Branham, ik heb het nooit aanvaard. Ik weet dat ik verkeerd ben. Ik hef nu mijn handen op en zeg, gedenk ook mij. Ik ben nooit gered. Ik heb zelfs nooit geprobeerd om Christus te dienen, maar ik wil het proberen. Bid voor mij, broeder Branham. Wilt u uw hand opsteken? Iemand hier binnen nu? Is er één persoon hier binnen die nooit een christen is geweest? Zou u uw hand willen opsteken en zeggen, gedenk mijn broeder in gebed? God zegen u, zoon. Iemand anders die zegt, gedenk mijn broeder. God zegen u, dame. Nog iemand anders? Gedenk mij, broeder, ik wil nu in de Heer Jezus geloven en hem aanvaarden als mijn redder. God zegen u, broeder. Dat is goed. Iemand bekritiseerde mij onlangs en zei, broeder Brennan, waarom zegt u, steek uw hand op? Luister, er is niemand die meer in een altaar oproept gelooft dan ik. Ik geloof in het komen naar het altaar, dat is goed. Maar dat redt u niet. Het is uw opinie, uw besluit jegens Christus. U zegt wel, als ik naar het altaar loop, dat is goed. Maar broeders, beseft u dat wanneer u uw hand opsteekt, u elke wetenschappelijke wet breekt die er is? Uw hand zou door de natuur, door de zwaartekracht naar beneden moeten hangen. Als u uw hand opsteekt, toont het aan dat er een bovennatuurlijk wezen in u is, dat in staat is om de wetten der natuur te trotseren om uw hand naar uw schepper op te steken. Iets in uw hart nam een beslissing. God ziet u evenzeer uw hand opsteken als dat hij u ziet bij het altaar. Dat is precies juist. Als u het meent, meent God het ook. Maar kijk vriend, u kunt niet halfslachtig zijn, u moet het menen. Nu laten we bidden. Gezegende Hemelse Vader, vanavond bij het begin van deze opwekking, als onze tijd nu is verstreken en iets overschreden is, bid ik u om barmhartig te zijn voor deze mensen. En sta toe, almachtige God, dat vanavond zijn hier tenminste 20 handen omhoog gegaan in het gebouw, dat zij Christus nodig hebben. O God, het zijn hun zielen. De geest, de olie, is zo ongeveer uitgebrand. Er zal niet veel meer over zijn. Wanneer de laatste druppel uit de emmer is uitgegaan, of uit de houder, dan zal er geen olie meer zijn in de lampen gedaan worden. Ze beseffen dat zij in de laatste dag zijn. Er is geen hoop op aarde voor ons, buiten Christus. Ik bid vanavond, Heer, dat u op enige wijze in de plechtigheid van dit ogenblik, de diepe ernst, nu de Heilige Geest wilt zenden, die hen hun handen deed opsteken en dat u hen redt van een leven van zonde. Sta toe, Vader, en mogen er voor deze samenkomst zal eindigen, mogen er letterlijk dozijnen zijn, velen die jubelen in de Heilige Geest, mogen in dit doopbassin gewoon de een na de ander gedoopt worden in de dierbare naam van onze Heer Jezus Christus, op paasmorgen, oprijzend tot de vernieuwing des levens, o eeuwig gezegende Vader. Ik bid dat u hen zult zegenen. Sta toe, Heer. En nu precies op ditzelfde ogenblik, mogen hun beslissing echt zijn. Mogen zij u aanvaarden waar zij zitten. Onze altaren en daaromheen zijn gevuld met mensen en wij bidden dat u wilt toestaan dat deze mensen vanavond uw dienstknechten worden. In Christus' naam, terwijl we onze hoofden gebogen hebben, wil ik u één ernstige vraag stellen. U die uw hand ophield en u die bad. Ik weet dat u niet uw hand opstak gewoon om uw hand omhoog te zien gaan. U stak hem omhoog omdat iets u vertelde het te doen. En u zegt door een opgestoken hand, broeder Branham, ik geloof voor God en dit gezelschap, geloof ik dat er vanavond iets in mijn hart gebeurd is. Dat ik vanaf deze avond een ander persoon zal zijn. Zou u uw hand willen opsteken, u die uw hand opstak en zeggen, ik geloof. God zegen u, dame. God zegen u. Dat is wonderbaar. Daar helemaal achteraan, ja. De Heere zegen u. Nog iemand anders die zijn hand opsteekt en zegt, ik geloof precies nu. God zegen u, broeder. De Heere zegt mij vanavond, God zegen u, dame, daar achteraan. God zegen u, jonge dame hier. De Heere zegt mij precies nu dat er iets in mijn hart gebeurd is. En ik geloof dat ik meer blijdschap uit deze opwekking zal hebben dan ik ooit in mijn leven heb gehad. God zegene u. In orde, God zegene u, dame die hier zit. Ik dacht dat het ongeveer tijd was voor u om uw hand ook op te steken. Is er nog een ander die zegt, ik voel mij ook anders, broeder Branham. Ik geloof dat ik vanavond deze kerk uitga met een bewustzijn van de spoedige nadering van Christus. Ik ga hieruit om een ander leven te leiden. Ik zal een christen zijn door de genade van God. Ik geloof dat God mij geroepen heeft. En als hij u geroepen heeft, bent u de zijne. Stop met flirten. Stop met het flirten van de wereld. Kom, leef nu voor hem. Zeg, ik zal mij bekeren van al mijn zonden. En nu neem ik Christus aan als mijn redder. Zou er nog een ander zijn voor we sluiten? Is er iemand? God zegen u, broeder. God, dat is goed. God zegen u. God zegen u, dat is goed. Ik ben zo blij te zien dat u dat doet. In orde. Het is het begin van de avond. Het is een beetje, we willen niet te veel druk opleggen. We willen vroeg uitgaan, zodat u morgenavond kunt terugkomen. Is er een zieke die juist voor we sluiten de hand zou willen opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Branham. In orde. Dat is 5, 6, 7, 8, 9, 10 handen. 11, 12, in orde. 13 nu, 14, in orde. 15, laat ons buigen. Gezegende hemelse Vader, u zag die handen. Oh, zij zijn hier voor een doel. Misschien zijn zij christenen, maar zij behoeven uw grote hulp. En wij beseffen, Heer, dat u door David uitriep, zeggend, vergeet geen van zijn weldaden, die al onze ongerechtigheid vergeeft, die al onze ziekte geneest. Ik bid dat het bloed van Christus kostbaar op hen zal rusten, dat zij genezen zullen worden om zich in de komende samenkomst te verheugen. Sta toe, Heer, door Christus naam vragen we het. Amen. Laten we nu opstaan. Lift you, child. Laten we ons omkeren en de hand schudden van iemand dichtbij u. Keer u om, geef een hand. And comfort give you. Take the name in your precious name. Oh, how sweet hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Nu, laten we rustig, terwijl we dit onder ogen zien, zachtjes zingen. Heel name of Jesus bowing, falling, crossing at his feet. King of kings, heaven will crown him. Our journey is complete. Precious name. Oh. over negenen of in 7 of 8 minuten over negen. Het is vroeg, u kunt naar huis gaan, voor morgenavond terug. We zullen genieten van Gods zegeningen, genieten van uw aanwezigheid. En nu, ik heb 12 tot 14 opgestoken handen opgemerkt voor genezing vanavond. Als er veel zieken zullen gaan komen, zullen wij een avond afspreken voor een genezingsdienst. Misschien zaterdagavond ook. En ook zondag. En als wij zien dat wij hen niet alle op zondag kunnen nemen, zullen we ook zaterdagavond nemen. We zullen zien hoe het uitkomt. Nu, ik bid dat Gods zegeningen diep op ieder van u zullen rusten. En dat Hij met u mogen zijn. En u zegenen. Tot we elkaar morgenavond opnieuw ontmoeten. Laten we nu onze hoofden buigen voor een ogenblik van gebed. Terwijl ik de voorganger vraag naar voren te komen. En te sluiten met een woord van gebed.